Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 62, daarvan de eerste vier verzen. Psalm 62, de verzen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
heilig evangelie van Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden wat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zo zat als om neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad opdat zij zouden spijzen kopen. En zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden hadden geen gemeenschap met de Samaritanen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou gij van hem hebben begeerd dat hij u levend water gegeven hebben. En de vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten en de put is diep, van waar heb gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. En Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar, dat heb gij wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En de vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gelieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. En God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in de geest, in geest en waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? En zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad. En zeide tot de lieden, komt ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen zeggen, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? En Jezus zeide tot hem, mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En zeg hij lieden niet, het is nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. En die maait ontvangt lonen, vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. En als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En dan geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En na de 2 dagen ging hij vandaar en hij ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende alle dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. En zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was te Capernaum. En deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea en Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op sterven. En Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En de koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde in het woord dat Jezus tot hem zeide, ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschappen, zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het betere met hem geworden was. En zij zeiden tot hem, gisteren te 7 uren en verliet hem de koorts. En de vader bekende dan dat het op diezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt gesproken al vanaf het begin der schepping, daar zij licht en er was licht. Alles geschiet op uw spreken in het koninkrijk der hemelen. En daarmee is uw woord vol met de stem van de Zoon van God. Want deze zijn het, zegt gij tot de Emmausgangers, die van mij getuigen, Mozes en de profeten. En ook de apostelen hebben daarvan getuigd en dat getuigenis zult gij doen. Voortduren tot aan de voleinding der wereld, gelijk gij uw testament daaraan heeft vermaakt aan uw ware geroepen getuigen. Alle de dagen met hen te zijn, totdat gij wederkomt, totdat de laatste zal zijn toegebracht tot de gemeente die zalig moet worden. Mocht het ook geschieden onder ons, Heren, dat we zo onwaardig worden gelijk die Romeinse hoofdman uitriep. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen, maar spreek slechts een woord en het zal geschieden. Heren, dat zulk een groot een geloof, hoewel het niet gaat om een groot geloof, nog om een klein geloof, maar om een waar geloof. O, gij mocht ons ermee bedelen. En ook in de volharding ervan. Want gij zegt dat die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wat is er toch? Velen beginnen het huis te bouwen, maar kunnen niet voleindigen, omdat zij de kosten niet overrekenen. Gij zegt hetzelfde zijn uw eigen woorden. Maar die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De volharding der heiligen is verzekerd in de voorbidding van Christus. Heren, dat we daarin mochten worden en zijn opgesloten. En dat we ons niet zouden wijsmaken met al die wensen. De zaligheid te beërven, want we moeten ervan in het bezit zijn. Een waarlijk rentmeester, die is eigenaar af. O, mochten we zo in uw koninkrijk gaan en staan, geheel afhankelijk van uw bediening, geheel afhankelijk van uw woord. En dat is onze gids, niet hoe wij het gebruiken, maar hoe gij het gebiedt. Lieve heren, dat we dat onderscheid mochten kennen, ook bij onszelf, want we zitten zomaar verstrikt in het ongeloof. Of houden een wondergeloof voor het ware, of houden een historisch geloof voor het ware, of zelfs een tijdgeloof. Maar dat ware zaligmakende geloof, dat is verankerd in uw offeranden, in uw woord, dat is verankerd in uw eeuwige raad, in de Zoon, die in de Zoon geloofd heeft, het eeuwige leven. Heren, gij mocht ons op deze avond bedienen uit uw heiligdom, want gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. De wereld is een chaos en het is in uw woord voorzegd, maar die volharden zal tot het einde, zal zalig worden, ook al leven we in een tijd waarin de vorst de duisternis tracht om zelfs de uitverkorenen te verleiden, indien het mogelijk ware. Hoewel zij in vele struikelen, zullen zij toch nooit af kunnen vallen. Want daar staat uw voorbidding garant voor, daar hebt gij uw bloed voor gestort. Voor de goddelozen, toen ze nog in de zonde leefden en speelden, zijt gij al gestorven, hebt gij al gerechtigheid voortgebracht, vergeving der zonde bewerkt. En mocht dat ook in de toepassing onder ons gekend worden en vervolgen gekend worden. Gelijk ook de apostel zegt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Heere, gij doet wonderen, gij alleen. In de dood van ons bestaan, in de nood van ons bestaan. Opdat we u zouden loven en prijzen. Terwijl gij gekomen zijt om de uwe uit zulke grote nood en dood te redden. Uit het vonnis der wet, in het oordeel. Opdat we hem zouden zien hangen in het oordeel, in ons oordeel, waar we ons moeten vrijwillig hebben ingestort. Heren, dat gij de zulke onder ons nog kwam te redden. Als een vuurbrand uit het vuur. Want alleen dan wordt uw lof vergroot. Dat denkt de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de oude van dagen, de kleine kinderen, het ongeboren leven. Heer, het wordt bij hopen in de moederschoot vermoord. Hij mocht er nog over opstaan. O grote God en Vader der wezen, om Jezus willen armen. Geliefde dan Johannes 4. En wat er aan vooraf gaat met die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, ook alweer geen worden niet tot Israël. Vanmorgen hebben we gehoord dat de Romeinse hoofdman, een heidense hoofdman, waarvan Christus zei, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. En ook hier die Samaritaanse vrouw, als de Heer Jezus na die ontdekkende reden, want dat gaat er allemaal aan vooraf, dat kende die Romeinse hoofdman ook, die ontdekking, dat stuk der ellende. En zij moet eraan ontdekt worden, want die Samaritaanse vrouw, ze zegt, ik heb geen man. En de Heer Jezus zei dat tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En toen kwam ze tot de ontdekking dat ze niet met een gewoon mens te maken had, maar ze zegt, ik zie dat gij een profeet zijt. En ze praten gelijk weer overheen, hè? Onze vaders en bla bla bla. Maar de Heer Jezus gaat ze terechtwijzen dat de zaligheid uit de Joden is en dat God een geest is en die hem aanbidden, zullen hem aanbidden in geest en waarheid. De Heer gaat ze ontmantelen. En dan komt die vrouw wel met haar historisch geloof. Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En dan komt die zaligmakende openbaring waarvan Paulus spreekt, dat God de belief zijn Zoon in mij te openbaren. Ik ben het die met u spreekt. Ja, en daarop verliet de vrouw haar watervat alles verloren, doch Jezus verkoren. En ging heen in de stad en getuigde: kom, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En dat kon ze met toe-eigening zeggen, hè, want de Heer Jezus had zich aan haar ziel geopenbaard. Hè, dus het is niet de rechtvaardiging van de gelovigen, maar van de goddelozen. Ja. Dat is nou, zeg maar, in de nadere reformatie echt goed fout gegaan. Maar zelfs al in de na-reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen, dat wordt nog wel met de mond beleden, maar het wordt niet meer beleefd. Het wordt niet meer gekend, hè, want kijk, die wedergeboorte, ik heb het vanmorgen al gezegd, is uitgerekt geworden. Dat is echt godslastig. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Zo ook gij lieden. En dus de plaatsbekleding, de leer van de plaatsbekleding, wordt niet gekend door een proces. Je zou zeggen, het stuk der ellende, dat gaat eraan vooraf. Dat kan een proces zijn. Maar het gaat niet om het feit dat je stervende bent, maar of je gestorven bent. Of je de laatste adem van die oude mens hebt uitgeblazen. Ja, dat is altijd weer het geheim. Dat is ook een toetssteen. Hè? En ja, daar dikwijls ook voor Gods volk, hè, is dat een zware strijd. Of het wel waarheid is in het binnenste. Hè, daarom, David, doe wel aan uw knecht. Heere, zeg het nog eens een keer. En komt dat wonder in mijn hart nog eens een keer te verzegelen. Zit je er niet aan verlegen? Het al leven godskinderen van de godsontmoetingen. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Want daar zijn ze voor herschapen. Daar zijn we voor geschapen. We zijn daar uitgestapt, uit het beeld gods gestapt. Moeten vrijwillig in de armen van de duivel gesprongen. Ja, goed over nadenken, dat is eeuwig tekort. Want je valt vanavond weer op je bed in slaap en je bent alles weer vergeten. En vraag nou om die zaligmakende ontdekking. En zoals ook deze vrouw hier ongevraagd, hè, want Paulus had ook niet gevraagd of de wet nou eens een keer op bezoek wilde komen. Nee, toen het gebod kwam, ongevraagd, zonder een afspraak te maken. Het is nou allemaal politieke correctheid in onze dagen, maar je gaat ermee naar de verdoemenis. Hè, want ook die politieke correctheid bezet de kerken van A tot Z. En dan wordt alles, werkelijk alles, vervalst. Alles vervalst. Want die politieke correctheid, dan komt de duivel als een engel des lichts. En dan zitten die engelen des lichts in de kerkraadsbank, op de preekstoelen. En het is allemaal van God vervloekt, want dan staat Christus niet meer in de centrum. Ik heb vanmorgen die vrouw genoemd, dat meisje die in Afrika te werk ging. En de eerste paar jaar zou je zeggen, nou, dan neem ik mijn hoed vooraf. Hè? Die grote zelfverloochening. Om in de bagger van Oeganda die kinderen uit het slijk te trekken. Dan zou je toch zeggen, dat gaat toch in vervulling. Ik wil barmhartigheid en geen offer aan. Ja, nou, een organisatie opgericht, ik heb dat onderzocht. En het is gewoon jij daar. Het is gewoon popmuziek op het podium. En ze staan te dansen en te springen en te zingen. Nou mensen, in de geest begonnen zou je zeggen, in het vlees geëindigd. Nou, dat is het nog ineens, denk ik. Zo eindigt het niet in het leven van de kerk met een hoofdletter. Nou, absoluut niet. Laat je dat nooit wijs maken. Want dat is pure afval. Pure afval. En nou is de organisatie in het center en de founder is in het center. En Christus mag toekijken en tevreden zijn. Van God vervloekt dus. Want de mens die maakt zijn eigen godsdienst. En die stelt zijn eigen centraal. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb al vanmorgen gezegd, uit Gods woord geciteerd. Al gaf gij uw lichaam over tot verbranding en gij had de liefde niet, zal u geen nuttigheid geven. Dus al trek je 10.000 zwarte kinderen uit het slijk in Afrika en je hebt de ware liefde niet. Je wordt gedreven door sentiment en een wondergeloof. Oh, nou, er gebeuren de wonderen. Echt waar. Ik kan er wel een boek voor schrijven. Maar het is toch niet uit God. Nee, het is toch niet uit God, want dat eindigt in de mens. Omdat het begonnen is in het vlees. Dus wat in de dood begonnen is, eindigt in de dood. Yeah. Maar wat God begint, dat zal juichen tot zijn eer. We zien het hier ook, die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, dat behoort niet tot onze tekstwoorden. Onze tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte vanaf vers 46. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijke hoveling, wiens zoon krank was te Capernaum. En deze gehoord hebben dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. En Jezus dan zeide tot hem, tenzij gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En de koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord wat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem, gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. En de vader bekende dan dat het op dezelfde uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij Judea in Galilea gekomen was. Dus wat hebben we hier? Een koninklijke hoveling. En vele verklaarders zeggen dat het waarschijnlijk geweest is een koninklijke hoveling, Gusas, waarvan staat ook geschreven dat zijn huisvrouw Johanna heette, de rentmeester van Herodes en Susanne en vele anderen die met die hem dienden van hun goederen. Dus we lezen hier op het eind van de tekst horen dat heel zijn huis tot bekering kwam en de genezing van zijn zoon. Zijn wondergeloof ging over in zaligmakend geloof. Met heel zijn huis. Met heel zijn huis. En zo moeten we dit gedeelte verstaan. Een koninklijke hoveling. Nou, er staat in Lucas 8 vers 3 dat hij een rentmeester was. Als het die Gusan geweest is, Gusas. Daarvan staat geschreven, was de rentmeester van Herodes. Dat werd Herodes de Vierfost. Herodes Antipas, die ook Johannes de Doper heeft onthoofd. Over die Herodes gaat het, want die was koning. Koning Herodes staat erop geschreven in Galilea. Dus het gaat over die Herodes. En daar was deze Gusas, als het die geweest is. Dat is niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar daar is wel reden toe om dat te denken. Deze koninklijke hoveling. Nou, we hebben al daarnet gezegd dat het een rentmeester was. En een rentmeester die beheerde de goederen. En wat voor goederen dat geweest zijn, weten we ook niet. Staat ook niet beschreven. Maar een rentmeester, een hoveling, is meer een hofmeester. Zoals Obadja een hofmeester was aan het hof van Acha. Obadja, dat was geen dominee. Hij onderhield wel die 400 priesters in een of andere grot. Maar het was een godvrezend man. Maar hij was hofmeester, zoals Nehemia hofmeester was in het koninkrijk van Artaxasta, van koning Artaxasta. En zoals die schenker hofmeester was in het koninkrijk van Farao. Nou, we weten de geschiedenissen. Ik heb u enigszins verklaard, die koninklijke hovelingen, dat was een royal. Hij was van koninklijke komaf. En daar staat van geschreven, rentmeester is meer curator, hoveling is meer hofmeester. De Kingsman, Mordechai was ook de Kingsman. Eerst was Haman de Kingsman. Designate a soldier, an officer of the king. And he was doubtless an officer of Herod Antipas. Dus dan weten we zijn komaf enigszins. Koninklijke hoveling, wiens zoon krank was. Want het gaat natuurlijk hier niet om die koninklijke hoveling. Maar het gaat hier om het wonder wat Christus werkt. En wat daarvan de uitwerking was. En de Heer Jezus was uit Judea teruggekeerd naar Galilea. En net zoals die bloedvloeiende vrouw een gerucht hoorde dat de Heer Jezus door haar stad, door de straten zou komen. Hij ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte. Want hij lag op sterven. Nou, dan is het toch wel nood. En zo het hier staat, daar moet je niks anders van maken. Deze jongen die lag op sterven. De hele wereld is een sterfhuis. Want daar is een ogenblik bij stilstaan. Er worden stervenden geboren. We gaan sterven over deze aarde. En als je dan ziet, dat verouderingsproces bij mensen. Kijk maar naar je eigen foto's toen je kind was. En als hij dan op leeftijd gekomen was, dan zeg je, jongen, wat zie ik er toch uit? Ja, dat hebben we zelf gedaan. Want die verouderingsprocessen waren in het paradijs niet. Nou, absoluut niet. In de staat der rechtheid. Adam en Eva werden wel ouder, maar niet verouderd. Goed verstaan. Ja, er werd zelfs van Mozes gezegd, toen hij 120 jaar was, dat zijn kracht nog fris was, gelijk een jonge man. En dat hij nog kon zien als een arend. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Want daarvan geldt, uw kracht zal zijn als uw dagen. Ja, soms zegt de Heer dat tot zijn volk. Dat ze wel verouderen, maar dat ze toch die kracht zullen behouden. En dan meestal in dienst in zijn koninkrijk om die krachten in zwakheid weliswaar. Want de sterkste is enkel ijdelheid. We zien het in het leven van Simson. Het was niet zijn kracht, het was de goddelijke kracht waardoor hij al die overwinningen mocht behalen. En als hij ten ogenblik verliest, is het ook maar een zwakke man. Hoewel de Heer hem herstelde in die kracht, in die bediening. Maar hier staat dus dat die jongen lag op sterven, lag op zijn sterfbed. Nou ja, dat was voor de Heer Jezus natuurlijk geen nood. Want die jongeling van Nain, die kwam te overlijden. Het was voor de Heer Jezus ook geen nood. De doden zullen horen, maar dat gebeurde ook tijdens een omwandeling. Letterlijk. De jongeling van Nain die werd opgewekt uit de doden. Deze man die dacht, als mijn zoon sterft, dan is alles verloren. Net zoals Martha zegt, als de Heer Jezus hier geweest was, dan had mijn, als u hier geweest was, dan had mijn broeder niet gestorven, Lazarus. Dus ook deze man komt wel met geloof, met een wondergeloof, want dit is een wondergeloof, maar dat is een klein wondergeloof. Want hij zegt, Heere, kom af, want mijn zoon ligt op sterven. Er komt een beproeving. We hebben vanmorgen gehoord dat die heidense hoofdman, die Romeinse hoofdman, zelf zegt tot de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen. Nee, zegt die hoofdman, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen. Die had die vernedering al gemaakt, die was al tot de hel toe vernederd. Deze koninklijke hoveling nog niet. Nee. Nee, want hij dacht, als mijn jongen sterft, dan is alles verloren. Dan is Christus overbodig geworden. Dus daarom komt die beproeving voor deze koninklijke hoveling. Jezus dan tot hem zeide, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Nou, je zou toch zeggen, nou ja, dan pak ik mijn biezen maar weer en dan ga ik maar weer naar huis. Nee, de Heer hield hem met, hij stootte hem met één hand af, net als bij die Canaanese vrouw, hoewel het wel onderscheiden ligt, want die Canaanese vrouw was een kind van God. Die loopt met de last van haar dochter. Je zou zeggen, deze man loopt ook met de last van zijn zoon. Dat moet je anders verstaan. Dat moet je anders verstaan. Want hij heeft wel dat gebed voor zijn zoon. Maar er staat duidelijk geschreven dat zijn gehele huis, in vers 53, kwam tot het ware geloof. De koninklijke hoveling zeide tot hem voor de tweede maal. Hij kan die proef doorstaan. Heere, kom af eer mijn kind sterft. Maar nog in dat klein geloof. Nog in dat klein geloof. Want die in mij gelooft zal leven. Staat er in Gods woord. Ook al ware hij gestorven. Zo ver wacht die koninklijke hoveling nog niet. En dan zegt de Heer Jezus eenvoudig. Ga heen, uw zoon leeft. Wat betekent dat? Die woorden. Dat is weder gezond geworden. En van het sterven voor deze tijd bevrijd. Nou, ik denk toch dat het wat dieper legt. Ik denk dat in die tussentijd, ja, dat die zoon niet gestorven was, maar figuurlijk als uit de dood wordt opgewekt. Zo ernstig was het met die zoon gesteld. Hè? Want anders had de Heer Jezus wel gezegd, ga heen, uw zoon is genezen. Nee, de Heer Jezus zegt, ga heen, uw zoon leeft. Hè? Dus dat heeft een diepere betekenis. En dat komt ook in het vervolg openbaar. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Dus het gaat hier, zou je zeggen, trapsgewijs. Niet de trap tot de wedergeboorte. Want er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Een stuk der ellende is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Want dat kan ook in de eeuwige dood vallen. Dat weet alleen God hoe dat afloopt. Je moet alles naar waarde weten te schatten. En er wordt hem gezegd, uw kind leeft. Hij was dood. Hij was als dood.
Zo moet je dat verstaan. Hij was als dood. Uw kind leeft. En dan wordt er onderzocht in welke uren dat geschiedde. Gisteren de zevende uren. Wie verliet hem de koorts? En dan bekend die vader, die koninklijke hoveling, dat was de vader van de zoon waar het over gaat. In de welke uren de Heer Jezus tot hem gezegd dat uw zoon leeft. En als dat wonder is geschied, hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit geloof wat hier in vers 53 genoemd wordt en hij geloofde zelf en zijn gehele huis, dan is het zaligmakende geloof. En dat is niet meer het wonder geloofd. Dat was wel op het wonder wat de Heer Jezus gewerkt heeft in deze pericoop. Dat die zoon als uit de dood herrijst, van zijn sterfbed afstapt. En dat bewerkt dat heel dat gezin, ook die vrouw van Gusas, als die het geweest is. Dat was Johanna, die diende de Heer Jezus. Die naam wordt maar één keer genoemd. Maar die diende, er waren vele vrouwen die de Heer Jezus dienden. Dat betekent dat ze in zijn onderhoud voorzagen. Met hun goederen, met hun voedsel, met hun geld. Ja, de Heer Jezus leefde van het gegeven. En ik kreeg het allemaal uit vaders rechterhand. Via die mensen. Zoals ook Paulus zegt van Epafroditus. Paulus onderhield. Ja, je kunt dat meer lezen in Gods woord. Dat de Heer Jezus die mensen op je weg zet. En dan moet je niet op die mensen vertrouwen. Dank God in alles. Daar is dat hier in geëindigd. Dus dat is wel een hele andere geschiedenis. Als wij lezen van die 10 melaatsen. Waarvan de 9 ook datzelfde wonder. Want als hij melaats was, was hij ten dode opgeschreven. En dat hebben we vanmorgen ook gelezen uit dat hoofdstuk van Matthäus. En een zekere melaatse, nou die was ten dode opgeschreven. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Gij kunt mij uit de dood doen herrijzen. Dat betekent het eigenlijk. Want die mensen waren ten dode opgeschreven. En ook deze zoon was ten dode opgeschreven. En dan zien we ook bij die Romeinse hoofdman dat die knecht ten dode was opgeschreven. Ja, daarvan droeg die Romeinse hoofdman de last. En hier zou je het kunnen zeggen dat die koninklijke hoveling. Maar het is toch in een andere volgorde. Als je dat niet ziet, ja, dan moet je dat nog maar eens 10 keer overlezen. Want die Romeinse hoofdman, die geloofde al. Heere, spreek slechts 1 woord en het zal geschieden. Dat vraagt hier die hoveling niet. Kom af, eer mijn kind sterft. Dat is een ondergeschikt geloof als het geloof van die Romeinse hoofdman. En dan zegt de Heer Jezus ongevraagd, ga heen, uw zoon leeft. En dan staat er, en de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide. Dus het staat in een totaal andere volgorde. Maar moet je niet verwarren, daarom noemt de Heer Jezus het geloof van die hoofdman een groot geloof. Dat was ook het ware geloof. Want ik heb al gezegd, het gaat niet zozeer om een groot geloof, nog om een klein geloof, nog om een zwak geloof, maar om een ware geloof. Wat is een waar geloof? Dat ik geloof dat al mijn zonden om de offeranden van Jezus Christus vergeven zijn van verleden, heden en toekomst. Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde in het woord dat Jezus tot hem zeide, namelijk dat zijn zoon van het sterfbed genezen was. Dan moet je niet gelijk de zaligheid aan verbinden. Nee, dat staat pas in vers 53, na dat wonder. Dus een wondergeloof kan overgaan in een zaligmakend geloof. En je moet ook niet de kanttekeningen tot je goddelijke verklaring nemen. Want er staat natuurlijk, ik heb al vanmorgen gezegd, bij die 4 vrienden die kreupele man naar beneden lieten en Jezus hun geloof ziende. Dan zeggen de kanttekenaren, zowel van die 4 mannen als van die geraakten. Nou mensen. Nou, dat ze wel thuis kunnen blijven. Want als je nou eenmaal in Christus gelooft, waarom moet je dan nog door dat dak neder? Want die man, die zijn zonde, die schuld stond nog open. Waarom had de Heer Jezus dan moeten zeggen, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Een zoon, anthropos. Verdoemelijk mens in Adam. Je moet de schrift leren lezen. De schrift leren lezen. En om die te verklaren, daar heb ik Gods geest voor nodig. Dat zal ik je echt vertellen, hoor, want ik ken dat niet uit mijn zak schudden. Nee, hier staat iets heel wonderlijks. En we zijn begonnen met die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw.
De Heere heeft meer vrucht gehad onder de heidenen, laat ik het zo maar eens zeggen, of onder die proselieten, die halve christenen, laat ik het maar zo eens zeggen. Want dat mens ging uitkomst, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus, is deze niet mijn zaligmaker? Zo werd het ook tegen die moorman gezegd, indien gij van harte gelooft. En die moorman zegt, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Die zou zeggen, ja, nou, dat gelooft heel de wereld niet, maar heel het christendom. Die beleidt het nog wel met de mond, maar dat was geen mondbelijdenis. Er staat eigenlijk, ik geloof dat de Heer Jezus mijn God is, die in mijn plaats aan het kruis hebt gehangen, voor mijn zonde betaald. Want kijk, als hij oppervlakkige schrift leest, biblicistisch, ja. Gods volk kan daarvan niet leven, van al dat geredeneerd, het zit zo en zit zo. Nou, de geest leidt ons in al de waarheid. En dat is de waarheid van Gods woord. En als je dat met onderscheiden kennis, met onderscheiden geloofskennis mag lezen. En ook het profijt daarvan mag ontvangen in je eigen leven. Want zo moet de schrift gelezen worden. Je leest de schrift toch niet om een hoop kennis te vergaren. Wat moet je met al die kennis? Kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. De liefde sticht. En dan acht je de een onder Gods volk. De een uitnemender als de ander. En dan ga je elkaar vermanen als broeders in Christus. Dat is ook helemaal weg. Je moet eens een dominee de waarheid vertellen. Dat is gelijk op zijn tenen getrapt. Er barst gelijk een adder uit. Of je hoort nooit niks meer. Nou mensen, we staan straks voor God. We staan straks voor God. En dan zal je rekenschap moeten afleggen van je rentmeesterschap. En dat kan alleen in Christus hoor. Want Gods volk komt er niet goed vanaf in zichzelf. Nou, ik de grootste der zondaren, zegt Paulus. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Nou, dat staat in vers 53 vermeld. En hij geloofde zelf en zijn geheel huis. Net als bij Lydia de purperverkoopster. En er staat zoveel keren. En dan gaan we even naar het begin van dit hoofdstuk. Dat als de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Geheel zijn huis kwam tot het geloof, dus heel zijn huis werd gedoopt. Dat staat hier wel niet bij, maar dat is waarachtig. Dat is waarachtig geschied, want als er volwassenen tot het geloof kwamen, moest ook hun hele huis plus kinderen gedoopt worden. Dat wordt wel geloofd door die wederdopers. Die krankzinnige geesten, zegt Calvijn, maar daar hebben wij niks mee te maken. Wij hebben met Gods woord te maken. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. De Heer Jezus doopte alleen met de Heilige Geest. Want die na mij komt, zegt Johannes de Doper, die voor mij geworden is. Die eer was als ik. Zal u met vuur dopen en met de Heilige Geest. De Heer Jezus zelf doopte niet met water. Nee. Daarin kan je zien dat de waterdoop ver ondergeschikt is als de doop met de Heilige Geest. Dat wordt in Marcus 16 vers 16 gezegd. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Dat is niet de waterdoop. Als je dat ervan maakt, dan maak je wel een vergissing. De waterdoop is geen voorwaarde tot de zaligheid. Hoewel, als dat veracht wordt, die waterdoop, dat is het bewijs dat je helemaal niet gelooft. Want dan ben je ook gewillig en zeer begeerig om het teken des verbonds te ontvangen. Kinderen, jullie zijn allemaal gedoopt. Je hebt het doopzegel. In de naam van een drie-enig God aan je voorhoofd verzegeld. Dat betekent dat je tot het verbond behoort, in of uitwendig. Maar daar zal je ook op geoordeeld worden. Want het bad van de waterdoop, het wordt met zoveel typeringen. De zondvloed, dat is een tegenbeeld van de doop. Daar de ongelovigen die komen in die waterdoop, in die watervloed om. En zo wordt ook doorgang door de Rode Zee als een tegenbeeld van de doop aangewend door de apostel Petrus. En dat kunnen we inmiddels wat meer vinden. Maar de doop met de Heilige Geest, zoals in Marcus 16 vers 16 wordt geleerd, gaat dan heen, onderwijst al de volken. Matthäus 28 vers 18 en 19 en 20. En Marcus 16 vers 16, dat ziet op de doop met de Heilige Geest. De ware gelovigen die krijgen in het uur van de wedergeboorte de inwoning van de Heilige Geest. En die doop met de Heilige Geest, dat gaat altijd samen met de wedergeboorte, die is wel noodzakelijk tot zaligheid. Absolute waarheid. Want in het uur van de wedergeboorte word je gedoopt met de Heilige Geest. Ja. Dan komt de Heilige Geest in je wonen en werken. En dat is de goddelijke natuur.
En die goddelijke natuur, die hebben al godsware kinderen. Dus geen aanvullende gerechtigheid, geen ingestorte krachten zoals Rome weer. Nee. Want dat is allemaal vervroming van het goddeloze vlees. Een vergoddeling van het vlees. Nee. Die goddelijke natuur is de Heilige Geest zelf, is de persoon des Heilige Geestes. En Gods kind blijft arm en ellendig. Een ellendig en arm volk die op zijn naam zal betrouwen. Door de Heilige Geest. Door de geest des geloofs. Ja. En de Heer Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. Nou, in geestelijke zin is dat ook de wedergeboorte. Zoals die geraakte man door het dak gelaten. Ik moet er vele geschiedenissen bij halen, want het komt allemaal op hetzelfde neer. Hetzelfde wonder. Het uur van de wedergeboorte. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. De rechtvaardiging van de goddelozen. Laat dat nooit los, kinderen. Want daar staat de kerk mee. Luther zegt, daarmee staat de kerk of valt de kerk. Als je dat loslaat en de kerken zijn gevallen, afgevallen. Met een uitgerekte wedergeboorte weer. Daarin geleerd wordt dat de wedergeboorte tot stand komt alleen door de werking des geestes. Dat is een vreselijke leer. Een vreselijke leer. Daar wordt Christus terzijde geschoven. Want die leer je dan pas later kennen. Ja. Dat is echt godslastig. Godslastig. Ga heen, uw zoon leeft. Christus zei het, in geestelijke zin. Ik leef en gij zult leven. Dat zegt Christus hier tot zijn kerk. Tot de wedergeboorte. Tot geloof. Het is alles tot geloof. Tot rechtvaardigmaking. En dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Als de Heer Jezus dat zegt in de uur van de wedergeboorte, zoals ook in Ezechiël beschreven staat. Ik zeide in uw bloeden leef. Ik zeide leef. Ja, dan heb je de geestelijke wedergeboorte. Maar dat geschiet door de Zoon. De Geest is het die levend maakt. Dus toch onderscheiden? Nee, Christus spreekt door de Geest tot leven. Hij spreekt alleen maar door de Heilige Geest. Want de Geest van Christus is de Heilige Geest. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw Zoon leeft. En de mens geloofde het woord. Hij geloofde het woord. Hij geloofde op het woord van Jezus. Ja, dat is nou de leer van Christus. En als je daarvan afwijkt en je gaat daar processen aan verbinden, dan zit je gelijk in de ketterijen. En de Heer zorgt ervoor, hij staat er zelfs borg voor, dat die leer tot aan de voleinding der wereld zuiver blijft gepredikt worden. Niet door alle dominees. Nee, want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, er zullen vele valse leraars, valse profeten, zullen opstaan. Met name in het laatste der dagen, dus dat is de tijd waarin wij leven, hè, om u met een glimlachend, vriendelijk gezicht te verleiden tot duivelse leringen. Duivelse leringen, want elke ketterij is een duivelse lering. Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Hij heeft niet meer gediscussieerd van ja, Heer, maar zou het nou wel echt? Nee. Net als die Canaanese vrouw, die vroeg niks meer. Nou, ga heen, uw dochter leeft. Ga heen, uw kind is behouden. En ze ging heen en ze vond dat kind zingende en springende, niet meer op het bed liggende, met ketenen van de duivel bezeten. De duivel was uit haar gevaren. Want op zijn spreken vaart ook de duivel uit. Dus als je nou wedergeboren wenst te worden, kinderen, ja. Wat wenst die oude mens? Van natuurlijk doe je er alles aan om verloren te gaan. Daar ben ik in mijn leven achter gekomen. We doen er alles aan om God veranderd te blijven. Dus stelt de mens nou werkelijk alles voor in het werk. En dan moet je aan ontdekt worden. En dan moet de Heer je pootje haken. Dat is niet genoeg. Want hij haakte die Samaritaanse vrouw ook een pootje. En dan zegt ze: nou, ik zie wel dat geen profeet zijn. Maar ze praten gelijk weer overheen. Onze vaders. Ja, dan zegt de Heer: wat heb ik met jullie vaders te maken? Nee, hij zegt: vrouw, geloof mij, de uren komt. Wanneer gij nog op deze berg, nog op te Jeruzalem de Vader zult aanbidden, gij aanbidt wat gij niet weet. Het is maar een afgoderij wat je aan de hand houdt. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid, ik, staat met een hoofdletter getekend, geschreven, is uit de Joden. De zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders, wat zijn de ware aanbidders? Nou, daar heb je die Romeinse hoofdman. En ja, moet ik die hele rij getuigen die Paulus opnoemt in de Hebreeënbrief, zo'n grote wolk van getuigen. Nou, dat zijn de ware bidders. Dat zijn de ware bidders. Die
Bidden de Vader aan in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. En die houden zichzelf niet voor ware aanbidders. Nou, maar die geloven wel. Als gij tot God komt, moet gij geloven dat hij is een beloner is van degene die hem zoeken. En Paulus die bestraft ook zulken bidden, hè, dat wij ten eerste antwoord van God verwachten. We zijn tevreden met ons bidden. Nou, gooit dat maar op de brandstapel, zulke gebeden. En want die verzwaren alleen maar je oordeel. Ik weet nog dat verhaal van dat kleine meisje. Toen had de dominee gezegd, ja, ik weet bij de Heer vandaan dat het vanavond gaat regenen, dus neem nou je paraplu mee. En de zon stond hoog in de hemel. En de mensen glimlachten erom. En alleen de kleine meisje, papa, mami, een paraplu, want het gaat regenen. Het gaat regenen. Het heeft de Heer gezegd, zegt ze. Zo had die dominee niet in. En toen ze eenmaal bij de net voor de kerk begonnen te storten, en al die mensen drijven af. En dat kind en de vader en moeder droog. Want zij hadden het woord geloofd. Ja, dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Maar deze mens, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde in het woord dat Jezus tot hem zeide. Hè? Dus het is heel persoonlijk, ook in geestelijk opzicht. Al gaat het hier dan om een lichamelijke genezing. Wederom een lichamelijke genezing. Dat eindigt in een zaligmakend geloof. Maar ook in geestelijk opzicht, dan moet je echt de stem van de Zoon van God kennen. Door woord en geestelijk. He, want de duivel werd op zijn woord uitgedreven. Het zwijgen opgelegd. Het geschiet alles door woord en geest. En het woord is vlees geworden. Het is Christus. Dat is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Hij spreekt en het is hij. Ik heb het al gezegd, in de schepping klonk er een stem. Daar zij licht en er was licht. Er zat geen seconde meer tussen. Nou, zo geschiet het ook in de wedergeboorte. Laat je nooit die processen leer aanpraten. Ook niet in het verdere leven der heiligmaking. Er is wel een opwas in de kennis van Christus. Maar in de heiligmaking zelf, dat is geen proces. Nee, je kan niet heiliger in Christus worden als dat je in Christus bent. Hou op met die processen leer, met die Romeinse processen leer. Dat is een strik van de duivel. De afsterving van de oude mens. En maar met jezelf bezig zijn. Afsterven, afsterven, afsterven. En hoeveel procent denk je dan afgestorven te zijn op je sterfbed? 0,0. Want ik geheel vleeselijk, zegt Paulus. Dat is hij tot zijn dood toe gebleven. Geheel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Niet dat hij in de zonde leefde. Nou, de zonden zijn mij de dood geworden. En Johannes de apostel van liefde zegt. Gods volk zondigt niet meer. Nee. Niet met opgeheven hand. Nee, nee. Ja, goed verstaan. Dan bedoelt een apostel. Ze leven niet meer in de zonde. Ze kunnen de doodzonde niet bedrijven. Nou. Als je uit God geboren bent, kun je niet meer de doodzonde bedrijven. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En daar horen alle onnatuurlijke zonden bij. Maar die zonde tegen de Heilige Geest, die kan niet vergeven worden. Die staat bovenaan. Die kunnen Gods volk niet meer bedrijven. Ze kunnen niet de zonde van Judas bedrijven. Nou, ze kunnen geen onnatuurlijke zonde bedrijven, want ze zijn uit God geboren. Daar staat de Heer Jezus, daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven. Ze kunnen wel zondigen, maar niet onnatuurlijke zonde bedrijven. Nou, absoluut niet. Waar je dat ook nooit wijs maken. Ja, dus geen sodomie, in wat voor opzicht dan ook. Nee, geen incest, geen bloedschande, absoluut niet. Nou, dat wordt wel door alle dominees geleerd. Wat heb ik daarmee te maken? We hebben met Gods woord te maken, we hebben met God te maken. Ja, ze doen dan net of dat de kracht van Christus bloed niks meer voorstelt. Het is echt vast lastig in onze dagen. Je kunt de pauze broeder noemen en je komt niet onder de tucht. Je wordt niet gedaan in de band der afsnijding. We hebben vanmorgen in Serenaam die Steef de Bruin in de band der afsnijding verklaard. En kijk maar hoe het afloopt met die man. Als die zich niet bekeert, hè, want zelfs degene die door de band worden afgesneden. In Gods woord wordt het nog mogelijk gehouden dat ze zich zullen bekeren. Want de tucht is liefde. Maar als ze zich niet bekeren, zijn ze absoluut voor eeuwig verloren. Absoluut. Dus goed verstaan. God is een God des gerichts. En hij wil niet dat er in zijn gemeente die onnatuurlijke zonde en die profane zonde, dat moet echt uitgeband worden. Verloren zondaren zijn welkom. Verloren zondaren zijn welkom. De Heer Jezus is niet bij die put gaan zitten om hard weg te lopen toen die Samaritaanse hoer aan zag komen. Nou. Weet je wat hij zegt? Hoeren en tollenaren zullen nu voorgaan in het koninkrijk der hemelen.
Maar de kinderen des koninkrijks, die zijn woord niet hebben geloofd, die zullen worden buitengeworpen en in het vuur geworpen. Waar wening zal zijn en knersing der tanden.
Gemeente, eerst een versje zingen. Het vijfde zangvers en ook het zesde zangvers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid en dampen schijn. En wat er verder volgt in dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 62.
Zij dat gelieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Dat was bij die hoofdman over 100 niet nodig om dat te zeggen. En dat wist de Heer Jezus al van eeuwigheid. Nou komt de tweede beproeving, want die man, wat was zijn bede? Heere, kom af eer mijn kind sterft. He, dus net als Martha, en Martha was een kind van God, maar hier lezen we dat in 53 pas, dat hij tot het ware geloof komt. Maar nou komt de tweede beproeving van de Heer Jezus voor deze man. Hij zegt, ga heen, uw zoon leeft. Dat was niet de bede. Ziet u dat dit een tweede beproeving was? Want nou komt het erop aan voor die man of hij het woord van de Heer Jezus gelooft, ja of nee. Dus dit was duidelijk, ga heen, uw zoon leeft. Dat was niet het antwoord op zijn bede. Want de bede was, kom af eer mijn kind sterft. Dus die man die dacht dat de Heer Jezus alleen maar een wonder kon doen als hij zijn zoon zou aanraken bijvoorbeeld. Dat hij met hem mee zou gaan naar zijn huis. Maar hij kreeg dat antwoord niet op zijn bede. Nee, de Heer Jezus zegt heel wat anders. Ga heen. Gaat gij heen? Nee, Heer Jezus, u moet meekomen. Nee, gaat heen, uw zoon leeft. En deze man die wordt door deze beproeving getrokken, want kijk, dat is natuurlijk niet afhankelijk van mensen geloof. Maar zo werkt de Heer wel. Zo werkt de Heer wel, want hij moest van dat klein geloof af. Klein geloof is eigenlijk ongeloof. Klein geloof, laat ik het zo eens zeggen, rationeel zeggen, dat is 90% ongeloof en 10% geloof. Dat is klein geloof. Hoe zijt gij zo vreesachtig, gij klein geloven? Dus ook Gods volk kan daarin verstrikt zitten. Als ze niet rekenen, als ze niet waakzaam zijn en leeuwen en beren en allemaal zien op die leeuwen en beren op de weg. Zie op mij, o volk in smart, stort voor mij uit uw ganse hart. Dus die tweede beproeving die wordt door de mens doorstaan, omdat de Heere daarin meekomt. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide, hij was genezen van dat kleingeloof. Want anders had hij wel gezegd, nee Heere, als u niet meekomt, dan is het niet, dan gaat het niet gebeuren. Nee, daar geneest de Heer hem eerst van. Dat was bij die Romeinse hoofdman niet nodig, want die zegt zelf, Heere, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En het, al zo is het geschied. Zo'n grote geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Ik heb u bewezen dat het wel in Israël gevonden werd door de discipelen, door de moeder des Heren. En er zijn er nog meer voorbeelden van. Maar in het algemeen onder de Joden werd zulk een geloof niet gevonden. Nee. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En terstond mag die man doorbreken. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide. Maar het staat nog steeds in het kader van de wondergeloof. Want daar gaat het over in de verzen 51 en 52. Die man die gaat niet gelijk in God roemen. Ik roem in God. Ik prijs het vuile woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij had het wel gehoord. Maar het gaat nog steeds in de voeten van die negen melaatsen die ook dat woord geloofden. Toen de Heere zeide, ga heen en vertoon u zelf de priester. En onderweg werden ze al genezen. Nou kijk, zie je wel. We hebben op zijn stem het woord hebben we geloofd. Maar het moet echt verder. Het moet echt verder. Het wondergeloof moet overgaan in een waarzaligmakend geloof. En dan zien we dat helaas het verloop, die jongen komt van zijn sterfbed af, de koorts heeft hem verlaten. Dus op de stem van de Zoon van God kun je ook van corona genezen, laat ik het zo maar eens zeggen. En ze lopen dan allemaal naar de vaccinatiespuit en ze bidden de Baal zeven wat ze moeten doen. Ja. Ja, het is echt uit de hel in onze dagen. Het is krankzinnig. Maar dat betekent ook dat heel dat refendom van het ware geloof is afgevallen. Dat betekent van de leer des ware geloofs. Dat hebben ze allemaal verlaten. Ze kunnen allemaal geloven op de eigen manier. Nou, daar kom je echt eeuwig bedrogen mee uit. En de vader bekende dan op die boodschap van die dienstknechten dat het op dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En dat lees je zoveel keer in Gods woord. Dat een hele gezin tot het geloof komt. Of direct, of via het wondergeloof. Oh ja, want die Samaritaan, die ontving ook de genezing op zijn geroep. Toen hij met die 10, met die 9 anderen, gij zonen Davids, ontfermt u onze. Dat waren 10 melaatse mannen. En die ene Samaritaan, die breekt door het wondergeloof, die sterft aan de wet, want de wondergeloof is niet aan de wet gestorven. Maar die sterft aan de wet en die keert terug naar de echte hoge priester. En die geeft God de eer. Dat is absoluut noodzakelijk. Dus als je natuurlijk, ik heb die mensen wel meegemaakt, die konden echt van wonderen vertellen. Echt, dat was niet fake. Nou, Dat was echt. Maar velen verbinden daaraan dat ze kinderen God zijn. Dat zij duur komen te staan. Want een wondergeloof, daar ga je nog eeuwig mee verloren als dat niet overgaat tot een waarzaligmakend geloof. En het ligt nog nader, want dwaze maagden, dat heb ik u veel uit Gods woord gepredikt, die waren bezet met een tijdgeloof. Dat kan heel je leven duren. En dan vind je toch de deur gesloten. Want het was een tijdgeloof. Dan wordt het wel heel gevaarlijk. Nou, dan hoor ik Gods volk roepen en mij erbij, heren, beproef mij van omhoog. En zie of het mijn schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige. Daarom willen ze het zo gaarne weer uit de serenmond horen. Ze kunnen dan jaren opteren. Ja, het ja-woord blijft bij de Heer het ja-woord. Hij zegt nog geen nee meer. Want hij is gisteren heden dezelfde. God is geen veranderlijk God. Vandaag ja, morgen nee. Nou. Maar Gods volk moet daar steeds in bevestigd worden. In dat ja-woord van Christus. Zijn beloften zijn ja en amen. En dat willen ze gaarne weer bevestigen vanwege de zwakheid des geloofs. Vanwege dat ze heel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Niet in die zin dat ze niet verlost zouden zijn van de heerschappij der zonde. Oh jawel, oh jawel. Maar als je enkel vlees bent, dan ben je toch verkocht onder de zonde, of niet? Zo bedoelt een apostel dat. Want hij zegt, als ik het goede wil, ligt het kwade mij nabij. Of heb je daar geen last van? Word je er nooit met dagelijks mee bestreden? Mensen is niet goed. Goede meester. Nou, zegt de Heer Jezus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Die lieve Heer Jezus, die snijdt dan al dat vlees af. Want hij is zelf vlees geworden. Daar kan geen vlees in meedingen nemen. En zeker geen vroom vlees. Snijdt hij er allemaal af. Ja. En dan komt dat gezin tot het geloof. En zijn gehele huis. Dus al die kinderen. En dan willen die wetendopers beweren. Hè, dat er geen kinderen bij zijn. Er zijn geen kinderen in het koninkrijk gods. Wat een godslachtelijke leer is dat feitelijk. Hè? Kinderen uitsluiten van de doop. Dan ga je zelf op Gods troon zitten. En dan zegt die mag gedoopt worden. Die niet. Nou. Alle moeten gedoopt worden. Alle jongetjes moesten besneden worden onder het oude verbond. Mochten die even uitgesloten worden. En Mozes die vergat dat een ogenblik. En de Heere wilden hem doden. En dan die wederdoper zegt, nee hoor, voorwaarts Christenstrijders. Ja, je zal in de dood vallen. He, want dat is maar niet zo. Dat, weet je wat dat is? Dat is Christus verloochenen. En die mij verloochend zal hebben, die zal ik verloochenen voor mijn vader. En dan zo, he, dan wordt het woord verloochenen bedoeld in fatale zin. Nou, dat heeft Petrus ingeleefd, dat vertalen van dat verloochenen. He, maar dat was nog niet bij God vandaan in fatale zin. Dat was een ontzettende val. Maar Petrus moest diep vallen, want hij moest de kleintjes hoeden. Dan moet je diep vallen. En dan moet je eerst een afscheidje worden als de kinderen. Petrus is natuurlijk een grote bekeerde apostel. Nee, zegt de Heer Jezus, als gij eens bekeerd zult zijn. Ja, maar Heer, ik ben toch al lang bekeerd. We zijn nu gevolgd in de wedergeboorte. Wat zal ons geworden? Nee, als gij eens bekeerd zult zijn. Wat betekent dat? Tweede bekeerde. Pnia. Dan zak je door je bekering heen. En dan wordt Christus je bekering. Dan hoef je nooit meer bekeerd te worden. Als Christus je bekering wordt. Als Christus je bekering geworden is. Ja, het moet allemaal geleerd worden. Hè? En als je daar weer je grond van maakt. Dan gaat de Heer je weer terugleiden naar Pniel. Nee, naar het paradijs. Hè? Waar die val geslagen is. Waar we uit Gods beeld zijn uitgestapt. Om je val. Vergeving der zonde. Maar om je val. Na vergeving der zonde. In te leven, te doorleven. Dan komt Paulus tot de belijdenis. Ik weet dat de wet geestelijk is. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Hoor. Want hij geeft Christus alleen de eer. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Maar Petrus moet nog een keer bekeerd worden. Bethel en Peniel, dat staat als type voor de eerste en tweede bekering. Wordt geloven natuurlijk, kerk breekt, wordt nergens meer gepreekt. Maar Gods woord leert het mij. En Gods woord leert het ons. Ja, de openbaring van Christus, de zaligmakende openbaring van Christus. Daarmee kan je voor God verschijnen. Die openbaring van Christus aan die Samaritaanse vrouw, daarmee kon ze sterven. Maar als de Heer je roept om zijn woord recht te snijden, dan moet je nog een keer bekeerd worden. Want anders kan je broeders niet versterken. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. En dan ga je lasten dragen. Draag ook anders lasten. En vervult alzo de wet van Christus.
Ja, dan hoef je er niet tegenaan, want dat is, hè, dan is God de opbinder van die last. Wat last? Al die mensen die het na willen doen, wat last, zegt de Heer? Dat ik u verlaten zal. Ja, precies. Dus daar kan geen spelletje van gemaakt worden. Nou, dan. Daar is de Heer de grote auteur en de bewerker van. Ga heen, uw zoon leeft. En de mens gelooft het woord. En die jongen is ook tot bekering gekomen. Want daar staat in vers 53. Hij leeft, lichamelijk mocht hij zijn leven behouden. Hij werd ervan hersteld. En dan staat er zo geschreven. En hij geloofde, die vader en zijn gehele huis. Ook die jongen die van zijn sterfbed genezen was. Nou, als dat nou de uitkomst mag zijn. En zo werkt de Heer. God is een God die de goddeloos rechtvaardigt. Degene die een wondergeloof hebben. En ik heb nogmaals, ik heb die mensen veel meegemaakt. En als hij dan zei. Ja, ik zeg, dat moet toch een stap verder hoor. Ik zeg, er moet eigenlijk nog alles gebeuren. Ik zeg, want een wondergeloof is geen zaligmakend geloof. Nee, met een wondergeloof op zich ga je nog voor eeuwig verloren. Met een tijdgeloof ga je voor eeuwig verloren. Hoe weet ik nou of ik het zaligmakende geloof heb? Dat is een verkeerde vraag. Hoe weet ik nou of ik het eigendom van Christus ben? Door het geloof. Want, dat zegt toch catechismus vraag 1 en antwoord 1. Wat is nou uw enige troost? Ja, dat is de goede vraag. Niet heb ik het ware geloof. Wat is nou uw enige troost? Beide leven en sterven. En dan zegt die bekeerde antwoorder dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Dat ik van de heerschappij der zonde en des doods en des duivels ben verlost. En dat hij mij alzo daarin bewaart, in die verlossing. Want het is een volkomen verlossing. Want God verlost zijn volk volkomen van de heerschappij der zonde. Niet van de aanwezigheid van de zonde. De zonde blijft aanwezig. En omdat de zonde aanwezig blijft, vanwege dat lichaam des doods, roept de apostel uit, wie zal mij verlossen van dat lichaam deze doods. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ook dit gezin van die hoveling, ja, dan zit bij een hoveling aan het hof van Herodes de Viervorst. Ken dat wel? Nou, dat mag nooit gaan ten koste van de waarheid natuurlijk. Hè? Als je daarmee gaat sjoemelen, dan kom je in de ongunst Gods. Dan kom je in de ongunst Gods. Dan haal je een duisternis over je ziel. Hè? Dus als je je positie wil behouden. Ik heb al vragen gehad van mensen. Ja, ik werk in het ziekenhuis. En mag ik daar zondags administratief werk doen? Ik zeg nee. Dat is niet noodzakelijk. Dan zit je godsdag te ontheilen. En dan hoorde ik vaak niks meer. Of mensen die zeiden van ja, daar heb ik dus over nagedacht voor het aangezicht van God. En ik heb mijn baan opgegeven. Nou, dan heb ik niet goed zo gezegd. Ik zeg, dank God in alles. Ik zeg maar, dat is nog geen bekering. Kijk, er worden natuurlijk veel vragen gesteld met een ander oogmerk. Dat hoeft niet verkeerd te zijn als het geen duivels oogmerk is. Maar die vraag stelden ze. Mag ik zondag dit en dat? Mag ik zondags koeien melken? Nou ja, je kunt die uren van die koeien niet laten barsten. Of wel? De Heer Jezus zegt, als er een os in een kuil valt, dan haal hem de zondags op de Sabbatdag, haal hem er toch ook uit. Farizeeën. En als ik een mens geneest, dan wil je me vermoorden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Hoor. Dat is echt de kerk van vandaag. Want dat op Gods woord, op het woord van de Zoon, wonderen geschieden en de wedergeboorte tot stand komt, dat wordt binnen het Reformdom compleet verdacht gehouden, omdat men er geen kennis aan heeft. Je bent lid van een rechtzinnige kerk en daar varen ze mee naar de eeuwigheid. Nou, het is toch ontzettend, mensen, het is toch ontzettend. Ik heb nou die drie preken er maar eens afgehouden en die preek van vanochtend gepubliceerd, opdat je eens erbij stilgezet wordt, laat ik het maar eenvoudig zeggen, waar je mee bezig bent. Om altijd maar preken te luisteren, waartoe leidt het? Waartoe heb het geleid? Tot het geloof in Christus. En wat er alles mee gepaard gaat, hè, wat in die uren van wedergeboorte geschonken wordt, vergeving der zonde, het kindschap Gods, het eeuwige leven, de geest der aanneming, door welke wij roepen Abba Vader. Want wij hebben niet een geest der vrijzachtigheid, maar de geest die uit God is. Niet de geest der wereld, maar de Heilige Geest. Niet de geest der dienstbaarheid, dat is de geest van die oude mens onder de wet, dat is een dienstbare geest, allemaal werken, werken, werken. Dat heb ik ook gezien bij die jonge dame die naar Afrika afreisde om daar die kinderen te helpen. Intermenselijk is dat een goed werk. Maar je kunt er niet mee van God verschijnen.
Nou, al help je een miljoen mensen uit de dood, je kent er niet mee van wat voor zijn. Nou, absoluut niet. Je moet echt absoluut wederom geboren zijn. Gerechtvaardigd zijn als een goddeloze. En dat hebben deze mensen, dat heeft dit hele gezin ondergaan. Want die jongen had in de dood gelegen. En de Heer had hem ervan genezen. En hij was tot het ware geloof gekomen. Al ook die moeder, we noemen haar naam nog een keer. Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. En die hadden ook vrienden, Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Ja, dus er zijn werkelijk mensen tot bekering gekomen. Maar ook alweer een hoveling aan het hof van Herodes. Dat zouden wij daar toch nooit zoeken. Nou, als je nou gelooft in de almacht van Christus. Almacht. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Voor wie zou het dan eigenlijk niet kunnen? Als Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Welk mens wordt dan uitgesloten? Alleen je hoogmoed sluit jezelf uit. Omdat je niet wil zijn die je bent. Een verdoemde. Een stuk brandhout voor de hel. Verrot vlees. Ja, dat wil je niet wezen. Best. Dan gaat de Heer Jezus je voorbij. Maar als je nou mag worden die je bent. Hè, zoals die Samaritaanse vrouw mocht worden die ze was. Ze was het, ze wist het. Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En toen moest het bekennen, Heere. Gij hebt gelijk. Ik zie dat gij een profeet zijt. Het moet nog verder. We moeten hem leren kennen. Als profeet, priester en koning. Een wonder gelooft, dat gelooft wel dat Christus een profeet is. Oh ja. Maar een zaligmakend gelooft die eigen Christus in al zijn ambten en staten. Als profeet, priester en koning. Als priester, als hoge priester, God zijn er mensen, is hij gestorven voor onze zonden. Met de aanneming des geloofs, die toegerekende gerechtigheid van Christus. En ook als koning heerst hij op de troon van ons hart. Daar is hij koning. Is de Heer koning in je hart? Is de Heer koning in je leven? Alleen aan die koning ben je gehoorzaamheid verschuldigd. En dat gaat vanzelf over hem handen. Dat gaat vanzelf over hem handen. De Heer weet wat van zijn maagsten zij te wachten. Dat zij kort van duur zijn, zwak van vlees en moed en krachten. En dat ze enkel rebels zijn, van jongs af zijn geweest. Oh ja, dat weet de Heer allemaal. Toen Petrus de Heer Jezus verlovende, was dat voor de Heer Jezus geen nieuws. Hij had het hem al gezegd, eerder haar gekruisigd, zo ga je maar 3 verlovend hebben. Heer, ik zal voor u sterven. Als gij eens bekeerd zal zijn. Ja, dan. En dat was op de Pinksterdag. Hè. Dan wijst Petrus van zich af, want dan leeft Petrus niet meer, maar Christus in hem. Die gij gekruisigd hebt. Mooi hè? En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Komt alles op het geloof aan. Komt alles op Christus aan. De gever des geloofs. Je kunt natuurlijk een hele waslijst van bevindingen hebben. Ik heb die mensen al gehoord. Ik zeg maar, heb je het ooit geloofd? En toen stond de wagen dikwijls stil. Dat kan ik je wel verzekeren. Want daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Niet dat het geloof je rechtvaardig maakt. Het heet wel het rechtvaardigende geloof. Dat wel, want het is onmiddellijk verbonden met de vrijspraak zoals Abraham die mocht ontvangen. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. En het is hem toch gerechtigheid gerekend. Omdat God hem als een goddeloze gerechtvaardigd had. Het was ook maar een afgodendiener. Abraham, het waren alle geloven. In Ur de Chaldeeën. Hij danste om de totempaal. Oh ja. Hij aanbad de maan en hij kuste de zon. Dat was Abraham. Abraham in het Ur de Chaldeeën. En dan neemt de Heer die man en hij gaat hem rechtvaardigen. Hij gaat tot hem spreken. Uw zonden zijn u vergeven. Want dat betekent dat. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat betekent dat. Uw zonden zijn u vergeven. Als je een zaligmakende belofte van de Heer krijgt, daarin ligt de vergeving der zonden. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Dat is de vergeving der zonden, mensen. Ik ben met u de alle dagen. De vergeving der zonde. Ik leef en gij zult leven. De vergeving der zonde. En nou werpt de Heere deze wonderen nog, want die God leeft nog. Als je man mag worden die je bent. Brandhout voor de hel. Meer zijn we niet. Daar hebben we het moed en vrijwillig naar gemaakt. En toen er niemand was. De Heer heeft zich ontzet in de hemel. Want hij zegt al dat er niemand was die in de bresse zou treden. Om voor die zonde te boeten. Om betaling teweeg te brengen. Zie ons betalende borg, zegt Gods oude volk. Nou, dat is absolute waarheid, want
Die prijs der zielen, dat rantsoen, daar zal geen mens in de eeuwigheid aan voldoen. En toen hebt de Heere zich dat zo aangetrokken dat hij het liefste wat hij had naar deze aarde heeft gezonden. Zijn lieve zoon, his begotten son. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven. Dus als je niet tot geloof komt, word je voor eeuwig verdorven. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want die niet in de zoon gelooft, is al reden verloren. Waarom geloof je het woord van God niet? Waarom geloof je nou altijd, nou ja, we zullen maar wachten. Waar wachten? Waar wacht je nou op? Waar wacht je nou op? Heb je eeuwige straf? Nee, dat hebben we vanmorgen opgezongen. En die zielen die liggen aan die enge poort, maar ze kunnen zich er niet doorheen werken. Op de stem van de Zoon van God. Daar geschiet die doorgang. Daar geschiet die doorgang. In de poort wordt recht gesproken, in de poort wordt vrij gesproken. Ik ben de deur. Alle die door mij ingaan, die zullen leven, eeuwig leven, weide vinden, voedsel vinden, volharding vinden. Het is alles in Christus. Leert van mij dat ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Daar had die Romeinse hoofdman het van geleerd. Die vernedering. Die waren ook goed. Niet om de zonde toe te dekken. Want kijk, dat gaat natuurlijk in onze dagen onder die vlag van ootmoed. En er worden alle ongerechtigheid begraven zonder dat ze vergeven worden. Maar zo is het niet. Die akster, die houdt het vol. Ik ben homofiel. Nou, er is toch niks mis mee. Nou, God zal je verdoemen. Als jij je niet bekeert, als jij je niet waarachtig bekeert. Kijk, dat zijn nou die zendingstichtingen. Daar is niks van God bij. Helemaal niks. Ik heb dat bij dat meisje gezien. Het is nou allemaal dansen. Hè? Ze laten popsterren optreden. Nou, dat is voor mij de hel. Dat is voor mij de hel. Dus dat eindigt helemaal in het vlees. Dan is het nooit uit God geboren geweest. Heel eenvoudig. Maar hier staat er. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan. Als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Want, hij zegt, een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen land. Hij ging niet naar Nazareth, want ja, daar werd hij veracht. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Nou, daar is alle goeds uit voortgekomen. En de Heer heeft die Galileese vissers en die ruwe visserslieden gesteld tot zijn getuigen. Ongeleerd, maar wel waarachtig bekeerd. Wel waarachtig bekeerd. En ze hebben Christus verkondigd. Luid en duidelijk. Ja, en dan krijg je natuurlijk alle vijanden die maar mogelijk zijn. Nou, beter de hele wereld tegen een schot tegen. He? Want als je getroost wil reizen naar het vaderlijk huis, ja, dan is de wereld je vijand. Dan heb je de wereld ook een scheidbrief gegeven. Omdat gij van de wereld niet meer zijt, zo haat u de wereld. Wat de Heer ervoor zegt, gij zult er al gehaat worden. Ja? Door je huisgenoten, door je gezinsleden. Des mans huisgenoten zullen ze vijanden zijn. Dat gold ten eerste voor de Heer Jezus. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dan gaat hij naar de Samaritanen en dan komt heel die stad Sychar tot bekering. Want op het getuigenis van die vrouw komt ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet Christus, kwam heel de stad Sychar tot bekering. Want ze hadden het allemaal gedaan. En ze hadden die vrouw altijd beschuldigd, dat is een hoer. En toen die vrouw ging getuigen van het heil in Christus, toen gingen ze allemaal op het schavot, want ze hadden het allemaal gedaan. En heel de stad Sychar kwam tot hem. Ja? En dan gaan ze ook ervan getuigen. Wij geloven het niet meer om uw zeggenswil, maar wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou ons hebben. Geliefde, ga heen naar uw huis, want ik zal in uw huis blijven. Dat werd tot Zacchaeus gezegd. Nou, dan kun je in je huis niet blijven, want de Heer gaat er nooit meer uit weg. En in dat huis zal je gezegend worden. Rut, ga nou niet naar een andere akker, blijf op deze akker. Allemaal geestelijk te verstaan. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Lydia de purperverkoopster kwam tot het geloof en haar gehele huis. Stokbewaarder kwam tot het geloof en zijn gehele huis. Al zijn kinderen. Die wonderen die geschieden onder de bediening van Christus en onder de bediening van de apostelen. Het kan nog, want diezelfde God leeft nog. Hij kan heel je gezin bekeren. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Wat zal het? Daar is de eeuwigheid te kort om dat te bezinnen. Dan zie je de kinderen in de wereld afgeleiden. En die vader maar aan God aan. De Heere brengt hem toch weder. Hij had geen werk met die oudste zoon. Want alle werk met die jongste zoon. De Heere brengt hem toch weder. Want gij zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Deze mijn zoon was dood. Hij is weder levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. Amen. Heren, want zo werkt gij, nog zo werkt gij altijd tot aan de voleinding der wereld. Verloren zondaren zijn welkom. Op genade of ongenade. Want genade moet vrijvallen. In het vrije van uw welbehagen te vallen, dat is de zaligheid. Verheerlijk uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Om Jezus wil in de vergeving der zonden. Gemeente, nog één versje zingen en dan wel het achtste zangvers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat zere zijn de sterkte en krachten, ook is bij u de goedheid, Heer, die heeft van u elk sterveling weer vergelding na zijn werk te wachten. Achtste zangvers van Psalm 62. Over u en geven u vrede. Amen.